Nieuw, Love Hotel van Lillian Finn. Betreed een plek waar geen regels gelden en je fantasie volledig de overhand kan nemen. In het Love Hotel is geen kamer hetzelfde en staan genot en fantasie centraal. De 10 verhalen zijn los te lezen en luisteren, maar wie eenmaal in het Love Hotel incheckt, verlangt al snel naar meer. Love Hotel van Lillian Finn is nu te streamen en verkrijgbaar in jouw favoriete online boekwinkel als e-book en luisterboek.
Die schaamte op het moment dat ik dacht, ik sta hier als volwassene met mijn ouders voor een GGZ-instelling, terwijl ik daar zelf hoor te werken.
Ja, alles kan. Dat is de kunst van het reizen, hè? Je neemt jezelf mee.
En wat doe je dan?
Gewoon mokken. Ik hoef niet te voelen hoe kut mijn leven is. Ja.
Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Wat ik vandaag weet. Ik ben Mayra Louise en naast mij zitten mijn co-hosts. Ik vind dat nog steeds een moeilijk woord. Ja. Meerte en
hallo.
Barbara.
Hoi.
Hallo lief schatten. En we hebben een gast, namelijk Sabine Klaver.
Yay.
Ben ik heel erg blij mee. Haar boek Ik voel me zo is een paar weken terug verschenen. En ik ben heel erg blij dat ze vandaag bij ons aanschuift. Ik denk dat iedereen die de podcast luistert,
die
vindt dit boek geweldig.
Ja.
Ik ben hem zelf aan het lezen. We nemen dit op en het boek is nu net uit, maar jullie horen dit pas over een paar weekjes. Ik ben ergens halverwege en ik heb al heel veel gemarkeerd. En ik ben heel enthousiast. Wat ik heel erg tof vind aan het boek is dat ze haar eigen ervaring deelt. Want zij is dus psycholoog, maar ze is als psycholoog zelf in therapie gegaan. En ze deelt wat ze daarvan heeft geleerd. Maar ze deelt ook ervaringen van haar cliënten en zeg maar super praktische kennis en handvatten van ja, hoe kun je jezelf nou helpen beter te voelen of goed te voelen? In plaats van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik me goed voel? Nee, hoe kun je goed voelen? En het boek is opgedeeld uit 3 delen en dat gaan we ook aanhouden een beetje in deze podcast. Dus het eerste deel is wat voel ik? En het tweede deel is waarom voel ik het? En het derde deel is wat kan ik doen?
Ja, super praktisch.
Dus we hopen jou als luisteraar herkenning te geven, maar ook weer handvatten waar je mee aan de slag kan. Dat is eigenlijk altijd het doel. Maar Sabine, dankjewel dat je er bent.
Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Ik vind het fantastisch. Ik luister nu al heel graag.
Nu al.
Ja, dan moet ik niet te vroeg juichen, Meertje. Dat is waar. Dat is een goede waarschuwing. Ik vind het een fantastische podcast. Alles wat jullie bespreken en met jullie openheid. En dat vind ik prachtig. En dat bewonder ik enorm. Dat waardeer ik enorm. Dus ik ben heel erg dankbaar dat ik hier mag aanschuiven.
Zo
en die mooie woorden over mijn boek. Wauw, dat ben
zo,
niet.
Zo dat onwerkelijk is
ja,
dat.
Ja.
Ik kan me dat zelf nog herinneren van jaren terug. En dat, ja, het is een heel gekke. Je werkt dan maanden aan je boek en dan is het er.
Ja,
en dan
dat is
gaan
ongrijpbaar.
Mensen het lezen en dan krijg je berichtjes. En dan, ja, het is een heel bijzondere ervaring.
Ja, het is bijna alsof het over iemand anders gaat.
Ja.
Ja,
ja, ja. Helikopterview galore.
Yes.
Voordat we het gesprek echt induiken, nog even het bekende YouTube-momentje, wat we hier nu regelmatig in de podcast doen.
Deel.
Deel ons, deel sterren uit. Check even nu aan het luisteren bent of je ons inderdaad al volgt.
Ja.
Deel het met mensen waarvan je denkt, die moeten dit ook horen.
Als je nu luistert, moet je eigenlijk gewoon denken, ik ga dit in ieder geval aan 1 persoon sturen.
Ja, bedenk
nu
alvast aan wie je het gaat sturen. Dat is de opdracht voor deze week.
Ja, precies. Het is je huiswerk.
Maar voordat we beter gaan leren voelen, doen we even de wekelijkse incheck. Sabine, hoe zit jij hier vandaag?
Nou, licht gespannen. als ik heel eerlijk ben. Dat komt ook door deze hele boekperiode in zijn algemeenheid.
Ja.
Het is zo bizar dat mensen dat boek lezen en daar van alles van vinden. En gelukkig tot nu toe alleen maar hele positieve dingen. Maar ja, dat is heel onwerkelijk. En ik heb hier natuurlijk wel 3 powerhouses tegenover me zitten. Dus dat een beetje intimiderend, maar ik ga mijn best doen.
Zijn we echt helemaal
zit
niet, hoor. Dus no worries.
Tegenover.
Ja, het is een beetje een sollicitatiegesprek.
Een soort panel. We deden dit eigenlijk, want 1 keer hebben we een gast gehad en die zat op Meertes plek. En toen hadden we het idee dat zij dus echt de hele tijd soort van haar nek moest verrekken om iedereen aan te kijken.
Ja.
Maar nu, dit heeft misschien ook een nadeel.
Ja.
Nou, het is een beetje sollicitatie, maar dat is geen probleem.
Maar je bent van tevoren al aangenomen.
Ja,
dus dat scheelt.
Kijk, dat scheelt. En dat
we love you. Ja.
Nee, en ik ook gewoon dus wel heel... ik kots altijd wel een beetje van het woord dankbaar. Ik ben daar nu wel een beetje klaar mee met dankbaar... De hele tijd de dankbaarheids... mythe of zo. Maar ik ben het wel. Dus ja. Mijn gebrek aan een beter woord om dat te beschrijven, ook gewoon heel blij om hier te zijn en om dit allemaal te mogen doen.
Ja, nou, wij zijn heel blij dat je er bent. En wie van deze twee schatten wil iets zeggen?
Barbara
wil iets zeggen.
Altijd. Als je Meerte de vraag stelt, dan gooit ze hem altijd naar mij. Nou ja, ik zit hier op zich best oké. Het is vrijdag vandaag en het is heel erg lekker weer buiten. En ik heb een groot voornemen voor dit weekend. En eigenlijk zit ik daar vooral mee in mijn hoofd. Dus zo zit ik hier. Ik woon aan een steiger. En sinds ik in dit huis woon, heb ik me al voorgenomen en bedacht... totale romantische beelden of hoe leuk het is om daar te zwemmen in de zomer. En toen kreeg ik een kind. Nou, toen werd het nog leuker om daar te zwemmen met je kind. Want wie kan dat voor de deur? En nu is mijn kind zo oud dat ze kan zwemmen.
Diploma's
wil zwemmen.
Heeft. Ja.
En nu blijk ik het dus doodeng te vinden. En ik begrijp gewoon niet waar het vandaan komt, want ik kan gewoon zwemmen. Maar het is echt heel diep bij ons voor. En ik heb daar op de een of andere manier een of andere totale irrationele, spontane halve fobie voor ontwikkeld. Dus ik durf dat water niet in.
Ja.
En dat vind ik echt zo onwijs stom van mezelf. En ik vertel het hier ook, omdat ik eigenlijk schaam ik me er gewoon een beetje voor. Zo stom vind ik het. Dan denk ik, nou, ik ga het dus toch gewoon hier zeggen. Ik ben hier toch al zo lekker, wat is het, grenzen verleggen.
Ja, ik herken het wel, hoor.
En ik heb me dus voorgenomen dat ik dit weekend met haar het water
ga. Je gaat het dus wel echt doen.
Ik weet niet hoe lang, maar ik ga met... de noedel van mijn kind.
En zwembandjes.
Nou, zij willen eigenlijk dat ik gewoon zwembandjes omdoen.
Ja, ik wil
maar dat gaat me gewoon een stap te ver. Maar ik neem gewoon een noedel mee. En dat ziet er dan heel relaxed uit, stel ik me zo voor. Maar ondertussen is dat gewoon mijn soort
Wie
van...
Wie niet weet wat een noedel is, die is nu compleet verward.
Oh ja, dat is zo'n...
Het is zo'n soort...
Ja,
drijfding.
Drijfbuis.
Ja, en ik ga dus
niet
doen of ik daar heel chill... die ik daarna nodig heb. Heel chill aan het doen ben, terwijl ik dus eigenlijk gewoon denk... oh my god, ik hoop dat dit ding me houdt. Dus ik hoop dat ik volgende week kan vertellen dat ik...
Dat het goed is gegaan.
Nou, exposure therapy, daar hebben we het heel vaak over, toch? Dus ik weet niet hoe lang ik erin ga, maar dit is mijn voornemen.
Okay.
Dus daar zit ik nu al met mijn hoofd.
Ik ben heel trots op je bij voorbaat.
Wat doe jij qua exposure therapy vandaag, Meerte?
Dit?
De hele fucking podcast.
Ja, nee, ja, ik voel me niet zo best. We hadden toevallig net even over dat dit incheckmoment aan zich... voor mij heel belangrijk is eigenlijk. Omdat dat me weer helpt om de uitzending even soort te proberen te wingen. Weet je wel, gewoon een uur hier zijn met mijn aandacht. Want van binnen wil ik... maar ja, ik wil eigenlijk nergens zijn. Dus dit is niet echt de optie. Maar van binnen is het een enorme tornado en verdriet en angst en alles erop en eraan. Maar doordat ik dat hier in het begin even een soort van kan zeggen... van dit is hoe het met me gaat, but I'm here and I'm trying... dat geeft mij heel veel ruimte om het ook te doen. Anders heb ik het gevoel dat ik een soort van niet... weet je wel, alsof ik een deel van mezelf moet achterlaten. En daar ga ik dan meer van spiralen. Dus als mensen gewoon weten van oké, dit is het kader en ze doet haar best. Dan kan ik me er meer aan overgeven om met mijn aandacht hier te zijn. En
dus door
te proberen.
Het even uit te spreken kan je eigenlijk die drempel over.
Ja, zo van weet je, ik ben hier omdat ik hier graag wil zijn. Omdat ik die keuze heb gemaakt en omdat ik graag bij jullie ben. En dit is een veilige omgeving. En ja, ik struikel een beetje meer over mijn woorden dan normaal. Maar blijkbaar komt er nog genoeg uit dat ik niet onder de tafel hoef te gaan zitten. Gewoon van, schat, je mag als een soort hulphondje hier op het tapijt komen liggen.
Geef
zo'n brokje.
Ach,
silly. Dus dus dat. Maar nee, man. Pff.
Ja.
It ain't pretty.
You are pretty.
Thank you.
Ja,
jij ook
blijft,
met je lippenstift.
Het blijft zo bizar om... ik weet en je vertelt wat je van binnen voelt. Maar hoe dat van de buitenkant er zo together uit kan zien. Terwijl je in de binnenkant het allemaal stukjes gebarsten stukjes zijn.
Yeah. Freak of nature, deze vrouw.
Ja.
Pretty girl privilege.
Oh, wacht, nou komt de snot uit mijn neus. Wat minder sexy.
Kijk, ja, maar nu klopt, gaat het iets meer kloppen.
En jij mee. Lippenstift, alles zie
ik. Ja, ik heb lippenstift op vandaag. Volgens mij is dat voor het eerst. En ik dacht, waarom, wat gebeurt er eigenlijk dat ik lippenstift op wil? En toen dacht ik, oh ja, ik doe wel vaker een beetje mijn best als ik naar mijn psycholoog ga.
Oké.
Dus maar dat is toch een beetje... Ja,
keeping up appearances.
Keeping up appearances.
Ja, en dat is zo gevaarlijk. Tenminste, daar schrijf ik ook over.
Daar gaan we het over hebben.
Juist als je naar je psycholoog gaat, dan moet je zorgen je dat je een tijdje niet gedoucht hebt. En,
vet haar.
Nou, ik bedoel...
Licht muf.
Mijn psycholoog heeft serieus in een gesprek met mijn psychiater gezegd van... Ik ken haar al heel lang. Vertrouw niet op wat je dus in ziet.
Ja.
Dat is, dus het is echt waar, ja. Maar ja, ik zie er nou helemaal goed uit.
Nee, maar een grapje. Ik had dit shirt, ik dacht, oh, daar heb ik hele mooie lippenstift bij. Nou ja, dat.
Nee. En ga je mee zwemmen?
Ik ben dus heel erg bang voor bijtende vissen. Omdat ik niet kan zien wat er gebeurt.
Gewoon, Krijg je ook een noedel?
Krijg je ook een noedel? Ik ben nog niet, ik weet. Mijn kind heeft nog geen diploma, hè?
Ja?
Ik vind dat eng om haar dan in dat water... Ja.
Bandjes?
Ze wil geen bandjes. Want ze vindt dat ze... kan. Nou, oké. Dit duurt te lang. Ja, we gaan naar het hoofdonderwerp. Let's go. Nou, voordat we met Sabine echt naar onze gevoelens toe gaan en dat allemaal voelen in plaats van willen begrijpen, hebben we iets wat je wil. We hebben het hier al eerder over gehad, namelijk de snugs. Die zijn weer terug, menstruatieondergoed. Wij zijn alle drie toch wel fan, kan ik inmiddels zeggen.
Yep.
En we hebben weer een heel fijne korting voor je, namelijk 20%. Meestal is het 15%, maar they love us so much. 20%, dus dat is heel erg fijn voor jullie. De code is WEET20. Deze is 14 dagen geldig. Alles staat ook in de show notes, dus check die even. En wat gewoon het ding is met snacks, weet je, als je het eenmaal hebt geprobeerd, is de kans heel erg groot dat je niet anders meer wil. 90% van de mensen die deze broekjes koopt, blijft dat doen. Dus die koopt ook weer een nieuw paardje.
Veel mensen die hem
ik krijg ook regelmatig DM's van, heb je nog een code?
Ja.
Dus die hebben we nu gelukkig weer. Super fijn. Ik gebruik het zelf nu ongeveer een jaar. Ik heb het al 100.000 keer gezegd. Ik ben groot fan van de Hugger. Lekker, geeft echt een soort van knuffel. Daarom heet hij ook de Hugger. Ik vind dat heel erg fijn. Zit lekker hoog in de taille. Maar ze hebben... Weet ik hoeveel modellen, ook Brazilians.
Ja.
En ze hebben nu ook hele mooie met kant.
Ja, daar ben ik dus ook wel benieuwd naar.
Allemaal leuke kleurtjes. Sowieso zijn een heleboel broekjes nu ook in allerlei verschillende aardetinten. En verschillende tinten nude verkrijgbaar. Dus ook afhankelijk van je eigen huidskleur. Dat je daar eventueel op af kan stemmen als je dat fijn vindt. Ja,
en ze veranderen ook best wel snel, heb ik gezien. Want echt... Een paar maanden geleden, voor mijn gevoel, zag ik vooral zwart.
Ja.
En nu opeens nieuwe modelletjes, helemaal, nieuwe kleurtjes.
Ze hebben ook die Active, zag ik voorbij komen. Ja. Die nog iets specifieker is afgestemd op sporten.
En ook wat we eerder al eens noemden, de modellen die ook voor kinderen bijvoorbeeld, voor tieners, best zouden kunnen passen. Ik weet niet of dat echt hun doelgroep is, maar... Ik blijf dat zelf wel echt een hele handige...
Ja, ik heb al een aantal keer moeders in mijn DM gehad... die inderdaad voor hun tienerdochter dan bestelden met de code. En dat is gewoon wel veel fijner om zo'n broekie mee te nemen... Ja. In plaats van dat je met tampons of maatspan
En ze hebben er dus ook wel die gewoon echt geschikt zijn.
Ja, gewoon cute ook.
Ja. Ik vind het stofje ook heel fijn.
Ja, want jullie vinden allebei de Tencel fijn, volgens mij.
Ja. Voor een stofje en ik vind hem heel lekker zitten hoog in de taille. Dat is voor mij echt of ik iets wel of niet draag. En ik was wel benieuwd naar hoe dat dan, omdat je het natuurlijk gewoon de hele dag aan hebt. Maar ik vind het gewoon heel fijn dat ik niet meer met maandverband en tampons haat ik sowieso. En omdat ze dan dus en lekker zitten en ze zitten gewoon qua model mooi. Ja, denk je bijna van waarom zou je het niet doen?
Precies.
Want het is gewoon heel gemakkelijk.
Niet meer terug. Nee. En wat heel belangrijk is om te zeggen, er zijn dus heel veel verschillende kleurtjes nu ook bij, maar ook verschillende modellen. Verschillende soorten afgestemd op hoe heftig je al dan niet ongesteld bent. En ik heb dan vaak de hugger en die is echt voor een heavy flow. Dat heb ik gedurende mijn ongesteldheid niet alle dagen nodig. Maar ik vind dat gewoon het fijnste broekje. Maar je kan natuurlijk ook afwisselen. Dus dat je bijvoorbeeld begint met een hugger of een high waist. En dan gedurende de dagen vorderen een Brazilian of zo aantrekt. Ja. En wat ik fijn vind is dat ze ook vrij inclusief zijn qua maten. Want dat gaat dus van... het gaat tot met 4X. Ik draag de 4X, dat is ongeveer maat 52. Volgens mij dragen jullie 2XL of 3XL?
Ik zit tussen 2 en 3 in.
Ja.
Jij?
Ik heb de 3.
Ja.
Ik begrijp dan echt niet hoe het zit met confectiematen, de vergelijking, maar...
Nee, maar daar staat wel een handige tabel voor op. Ik denk dat Bar stiekem ook 2XL zou kunnen, maar goed.
Ik vind het gewoon fijn, rond die dagen moet niks
krijgen. Ja, maar ja, dat kan je, als je menstrueert, is het sowieso fijn om misschien even een beetje kan ademen.
Ja. Ja. Dus nou ja, 20% korting, 14 dagen geldig. Ook geldig op de value packs. We krijgen ook wel eens de vraag, hoeveel broekjes heb je ongeveer nodig? Ik zou zeggen wel 3 of 4. Dat is even een investering, maar als je optelt wat je uitgeeft aan tampons en maandverband, dan is dit alsnog een heel duurzame keuze en haal je dat eruit, zeker met zo'n kortingscode. Mocht je nou nog andere vragen hebben, laat het ons zeker weten. Onze DM staat open en wij zijn fangirls, dus snaks. Nou, ik vertelde het net al in het intro. Zo begin ik geloof ik elke keer. Nou, ik vertelde het net al. Ik had het net al over. Het boek heet dus Ik voel me zo. En het gaat over het herkennen en erkennen van je gevoel. En die leren doorvoelen. Het bestaat dus eigenlijk uit 3 delen. En het eerste deel is wat voel ik. We kunnen niet het hele boek bespreken.
Helaas.
Maar wat me wel een fijn startpunt lijkt, is hoe maak je eigenlijk contact met wat je voelt?
Meteen echt super moeilijke grote vraag.
Ja, precies. Dat is zo moeilijk, omdat dat precies is waar ik mee worstelde. Ik worstelde wel met meer dingen. Maar die eerste stap van eigenlijk heel veel voelen, maar daar niks mee kunnen, dat ook niet goed snappen, dat overweldigende ervan. Daar worstelde ik enorm mee. Ja. Dus dat maakt ook dat het heel lang heeft geduurd voordat ik uiteindelijk die stap naar therapie zette. Daar gaat heel wat aan vooraf en dat lees je ook in het boek. Maar om te weten, vaak weten mensen wel, er voelt iets niet helemaal goed. Maar wat dat dan is en wat het gevoel dan is. En ja, je zit daar zo middenin. Ik zeg dat ook wel eens tegen cliënten van... Net als een vis die ook niet weet dat hij in water zwemt. Ja, die vissen waar jij zo bang voor bent. Maar weten we ook, omdat als we er middenin zitten, weten we ook heel vaak niet precies van wat is al dit gevoel nou?
Ja.
Dus die vraag, wat voel ik? Ik denk dat dat een hele grote meteen is. En hoe je daarachter komt, daar zijn allerlei verschillende wegen naartoe. Maar ik denk dat het af en toe even pauze, stilzitten en echt maar gewoon met dat gevoel zitten, dat de eerste stap is. Maar ja, dat is net waar mensen ook vaak bang voor zijn en wat zo moeilijk is.
Waar je dus per ongeluk of expres voor wegloopt.
Ja, of in je hoofd schiet, zoals ik. Ik heb echt een handje van mijn gevoel analyseren, zodat ik het kan begrijpen. Ja. Maar dan ga je vaak voorbij aan voelen wat je voelt.
Mm. Ja, vooral omdat dat rationaliseren vaak ook een manier is om zo snel mogelijk van het gevoel af te komen. Want er is een beetje het idee van, als ik begrijp waar het vandaan komt, dan heb ik ook meteen de oplossing in handen en dan hoef ik dit dus niet meer te voelen.
Ja.
En ik denk al dat vechten tegen, dat maakt het sowieso alleen maar erger, maar daardoor kom je ook niet bij, wat voel ik nou?
En blijf je er stiekem langer mee bezig vaak.
Absoluut.
Want het gaat niet weg.
Ja, ja.
Maar dus ermee zitten bedoel je letterlijk, toch?
Ja,
sit with
er letterlijk in zitten. Maar dat is doodeng natuurlijk, omdat je zo bang bent omdat dat je dan overspoelt of dat je het niet begrijpt of dat je er dan nooit meer uitkomt als je het dan toelaat. We houden die dam heel graag omhoog, want die is er niet voor niets. En wat als die dan ineens zakt en alles als een soort tsunami over je heen spoelt, kom je er dan überhaupt wel uit?
Ja, daar zit ik middenin. Dat is heel herkenbaar. Ja,
wat, ga jij er dan dat mee zitten? Het klinkt ook heel vaag, hè? Maar
ja, nou, kijk,
heb je überhaupt die keuze?
Nee, maar ik denk dat... ik ben inmiddels natuurlijk wel een soort van helaas ervaren genoeg om het een beetje te begrijpen. Dus nu, ja, mijn systeem reguleert denk ik vooral dat je het een beetje in golven krijgt.
Mm-hmm.
Maar wat ik in het begin, zeg maar voordat ik al deze ervaring had, wel heel erg herkende. En jij hebt daar ook in je boek dat emotiewiel. Ik weet niet hoe je dat eigenlijk officieel noemt. Hè? Yeah. Die soort van het overzicht van wat voel ik. Dat heel erg helpend was. Van er zijn zoveel verschillende emoties die je niet per se kunt herkennen als een van die kernemoties. Dat als je wel voelt, bijvoorbeeld, ik voel me, weet ik veel, jaloers. En je gaat dat helemaal terugleiden en je kunt erachter komen wat dat echt betekent. Dat weer samen met het ermee zitten wat jij zegt heel goed kan zijn.
Yeah.
Kijk, dat was voordat ik nu, kan ik mezelf wat beter uittekenen. Omdat ik gewoon heel veel... Ja, natuurlijk heb meegemaakt. Maar voor het herkennen van überhaupt die buitenste rand van emoties. Want heel vaak begint boos zijn met hele andere dingen. Ja. Voordat je weet dat je boos bent. Voordat je weet dat je verdrietig bent. Dus qua praktisch vind ik dat wiel wat jij ook een beetje uiteenzet. Heel handig om erbij te pakken voor iedereen die nu denkt van ja maar...
Ja, want dat zijn die vier.
Wat is het nou precies? Ja, eigenlijk vallen alle emoties die we hebben onder die vier basisemoties. Noemen wij in therapie ook wel de vier B's. Maar ik cringe altijd een beetje van alle.
Ja.
Hè, dus dat is blij. Die is het gelukkig af en toe, maar ook heel vaak natuurlijk niet. Boos, bang en bedroefd. Dus eigenlijk verdriet gebruik ik liever, maar... Dan is het geen B meer. Dus ook als het lastig is om precies te achterhalen van wat voel ik nou. Dan precies. Kan je altijd wel teruggrijpen op oké, waar past die nu het beste bij.
Ja.
En bij jaloezie bijvoorbeeld. Hoewel dat zich heel erg misschien op een boze manier kan uiten. Past die eigenlijk veel beter bij angst. Want precies. Je bent bang om iets kwijt te raken. Of om iemand kwijt te raken. Of bang om niet goed genoeg te zijn. Of, bang voor afwijzing, waar jaloezie natuurlijk veel meer mee samenhangt. Dus je kan altijd teruggrijpen op die vier B's en vanuit daar een beetje uitbouwen.
Het kan je echt helpen om inderdaad jezelf te trainen om emoties te herkennen.
Ja.
Wat ik me afvroeg, was het voor jou, want de weg naar kiezen om in therapie te gaan is voor de meeste mensen best wel lang, hè?
Mm-hmm.
Want je denkt, Maar jij, ja, door je vak, je bent natuurlijk psycholoog. Wat maakte dat het nog moeilijker om die stap te zetten?
Ja, dat denk ik wel. Dus ik denk dat de dingen die het moeilijk maken om in therapie te gaan... of om überhaupt om hulp te vragen, op welke manier dan ook... die zijn voor heel veel mensen wel hetzelfde. Dus er zit een stuk schaamte bij. Er zit een stuk, ik kan het zelf wel oplossen. Ik moet anderen niet lastigvallen.
Of er zijn mensen die het moeilijker hebben dan ik.
Dat was denk ik ook best wel versterkt door mijn werk. Omdat je... iedereen beseft zich dat wel alleen al door het nieuws te kijken. Oké, heel veel mensen hebben het nog moeilijker. We plaatsen dat heel erg op een leedladder. Maar ik sprak natuurlijk elke dag mensen waarvan ik bij iedereen dacht... jeetje, wat heftig en wat moet dit lastig zijn. En daardoor ook wel dacht, ik heb eigenlijk best wel gewoon een fijn, heel geprivilegeerd leven.
Dus ik
herkende hun gevoelens wel... Maar bij hen zag ik veel meer die oorzaak en vond ik die veel legitiemer dan bij mezelf.
Ja.
En daardoor heeft dat ook wel lang geduurd. Ik denk, ik moet niet die ruimte innemen. Want er zijn heel veel mensen die dat veel harder nodig hebben dan ik.
En hoe kwam je dan op dat punt dat je dacht ik moet?
Ja, ik denk dat stapsgewijs ging. Dus het ging steeds slechter. Ik kende altijd wel pieken en dalen, maar die pieken werden minder, de dalen werden dieper en... Ik vroeg af en toe wel eens een beetje om hulp. Dus ik ging een keer naar de huisarts. En dan ging ik een keer naar de praktijk.
Zag je er te goed uit, hè?
Ja. Deed ik een lippenstiftje op. Ja, maar dat was wel letterlijk wat ik toen terugkreeg.
Ja.
Van, volgens mij gaat het wel. Niet altijd met die woorden, maar soms ook wel. Van volgens mij gaat het bij jou wel. Dus een psycholoog die ook letterlijk een keer heeft gezegd... van bij jou valt het nog wel mee.
Mm.
Bizar, hè?
Maar dat bevestigt natuurlijk dan ook je eigen...
Dat was wat ik zelf ook vond.
Dus
als ik een soort van die teen in het water van... Oké, misschien kan ik toch wel iets van hulp gebruiken... dan was dat ook meteen weer afgeblokt door... Ja, nee, inderdaad. Inderdaad, ik heb het helemaal niet nodig.
Vrouwen krijgen volgens mij ook extra te horen van... doe maar even rustig aan of het zal wel stress zijn. Of weet je, volgens mij... Dat is mijn ervaring.
Mm-hmm. Ja, dat ze minder snel...
Ga maar in een dankbaarheidsdagboekje schrijven. Ja. Elke avond.
Ja.
Ja, wandelen. Belangrijk. En mindfulness.
Is ook allemaal.
Goed, schatje. Ja, een glaasje limo.
Ja, terwijl ik denk, je moet je heel goed beseffen als hulpverlener in welke vorm dan ook. Dat als iemand bij jou komt, dat daar al een heel proces aan vooraf is gegaan. En dat iemand echt niet voor de lol daar gaat zitten. Ik bedoel, ik kan wel leukere dingen bedenken om te doen dan tegenover een therapeut je verhaal uitstorten. Dus dat hield me dan elke keer weer tegen. Plus ik hield me ook heel erg vast aan... Ik geloofde, oké, als ik nog maar ietsje beter mijn best doe, dan wordt morgen beter. Dus de avonden waren vaak ook best wel wat makkelijker. Ja. Omdat ik dacht, oké, morgen heb ik een soort nieuwe ronde, nieuwe kansen. En ja, dan word je wakker 's ochtends en dan overvalt die zwaarte je weer. Ja. En dan denk je, ja, fuck, hier zijn we weer. En nu moet ik weer, nu moet ik weer een dag. Dus op een gegeven moment kwam ik echt wel met mijn rug tegen de muur. Ik merkte dat ik het werk niet meer kon doen. Heel veel dingen eigenlijk.
Wat Meerte ook vaak zegt van, zodra het je dagelijks functioneren in de weg staat.
Ja.
Dan moet je echt hulp.
Precies, en dat deed het eigenlijk al een tijd, want ik ging alleen nog maar naar mijn werk en terug. Dus feestjes ging ik niet meer, de supermarkt kwam ik niet meer. Nou, er waren heel veel dingen die eigenlijk al lang niet gingen, maar toch...
Je probeert er nog een beetje omheen te...
Precies, ja, je wil eigenlijk alles doen om te zorgen dat je er gewoon makkelijk uitkomt eigenlijk. Hè? Dus ik was ook heel erg op zoek naar een quick fix. Ik denk, als ik dit boek lees, als ik deze...
Ik denk dat dit heel herkenbaar is voor heel veel mensen.
Ja, tuurlijk. Want toen kwam ik uiteindelijk dus wel bij een fijne psycholoog. En dan denk je, oh, dat is goed nieuws. Maar toen dacht ik ook al, nu moet ik wel aan de gang.
En dat is het hele ding. Want het is niet zo van, dan ga je... 9 van de 10 keer ga je eerst slechter. Omdat je gewoon heel diep moet gaan en een put opentrekken die al zo eng is. Maar ga je het echt aan.
Net als met die Marie Kondo, ook al heeft zij het opruimen nu opgegeven. Eerst ontstaat er dan een nog grotere pleurisbende.
Voordat je kan ordenen.
Dat ga je dan allemaal zo ordenen en tot een kern proberen te komen. Ja.
Pas als je met je rug tegen de muur staat, kan je letterlijk eigenlijk geen andere kant meer op. Ja. Dus soms is dat ook nodig om echt die motivatie, precies, die rock bottom te hebben om ook, dan is the only way is up. Dan moet je wel zo, dan moet je het wel aangaan. En als er ergens nog die ruimte is van, ik kan het nog wel op een andere manier doen, dan heb je misschien die motivatie niet volledig. Maar ja, aan de andere kant is het zonde, want dan kom je dus veel verder van huis. En dan duurt het ook allemaal veel langer voordat je er weer een beetje uit komt.
Maar dacht jij dan niet de hele tijd van, heb je dan ook niet last van je beroep? Als je met een andere psycholoog praat, dat je de hele tijd denkt,
ik denk vooral wat jij nu doet. Ja. Ik denk vooral dat zij last had van mijn beroep.
Ja. Ik heb ook een enorme beschermer, kan ik me voorstellen. Ja. Een enorme coping. Maar ik snap wel deze techniek. Ja. Je kon dus wel met diegene bij de kern komen.
Ja, dat heeft wel even geduurd. Mm. Sowieso de eerste paar sessies had ik het liefst over allerlei andere dingen. Het was een prachtig gebouw.
En met daar heel
heb ik
veel
het heel,
trappen.
Ja, heel vaak over gehad.
De trappen komen terug in het boek. Heel mooi symbolisch.
Ja, inderdaad. De trappen die we moesten beklimmen. Ik klikte wel met haar, maar voor mij meer op een soort van, we hadden wel vrienden kunnen zijn.
Ja,
en ik denk, het heeft haar wel even, ze ging daar best wel aan het begin een tijdje in mee, maar op een gegeven moment was het ook wel van, cut the crap en we moeten hier wel aan de bak. Maar ik denk dat zij er absoluut last van heeft gehad. Ik denk ik soms ook, maar voor haar was het misschien wel iets harder werken, omdat als zij met iets aankwam... dat heeft ze gelukkig heeft zij dat niet echt geprobeerd, het G-schema. Maar dan zou ik echt met mijn ogen rollen en zeggen, zoek het maar uit met je G-schema.
Ja.
Of ook dingen over vroeger. Ik heb het hartstikke leuk, ik heb het prima, dus daar hoef je niet mee te komen. En bepaalde oefeningen, bepaalde technieken. Als ik dan die kamer binnenkwam en ik zag allerlei stoelen opgesteld staan, dacht ik echt, dit wordt hem echt niet. Maar ja... Op een gegeven moment ken je elkaar best goed, of zij mij in ieder geval. En was die vertrouwensband er wel. En had ik ook veel vertrouwen in haar. En dat wat zij deed het beste voor mij was.
Was er een bepaald punt waarop je over kon geven aan dat proces?
Ik denk dat het gevecht lang heeft geduurd.
Ja.
Ook toen ik al in therapie was, die eerste fase. Ik denk dat echt nog wel een tijdje heeft geduurd voordat ik inderdaad die overgave... dat ik het helemaal aan kon gaan. Ik denk een belangrijk moment is wel geweest toen mijn ouders ook mee in therapie gingen.
Oh my god.
Yeah. I know.
Ja. Ik vond dat ga dat boek lezen, Bar.
Ja, en die eerste...
Dat gaat mij gewoon never gebeuren, maar oké.
Nou, die eerste sessie, ik veranderde ook meteen gewoon in een klein kind. Mm. Dus ik zat op de stoep en ik wilde niet mee naar binnen. En ik zei, ik kom niet. En
ik vind het wel grappig, want die therapeut dacht waarschijnlijk... Oké, je kan het niet met lege stoelen. Ik zal ze vullen voor je. Kijken wat er gebeurt.
Ja, nou, daar was weer iemand anders voor opgetrommeld, moet ik zeggen. Dus mijn psycholoog had het voorgesteld. Maar we werden gekoppeld aan een systeemtherapeut. En... Ik voelde er... Nou ja, ik had dat vertrouwen in mijn psycholoog dus wel. Dus ik dacht ook, als zij zegt dat dit goed is... dan zal dat ook zo zijn. Dus dan gaan we het doen. Maar ja, dan komt dat moment. En dan daar liepen we naar binnen. En mijn lieve ouders die dat dan ook gewoon allemaal deden. En ik die dus echt bijna als een krijzend kind op die stoep ging staan. Ik ga niet mee naar binnen. Ja. Jullie zoeken het allemaal maar uit. Maar toen dat dan uiteindelijk toch gebeurde... en ze me toch binnen hebben gekregen... dat was wel echt... denk ik een heel belangrijk moment om daar alleen te zitten. Toen ging het echt nog niet over zoveel. Mm. Maar gewoon omdat die schaamte op het moment dat ik dacht... ik sta hier als volwassene met mijn ouders voor een GGZ-instelling... terwijl ik daar zelf hoor te werken.
Ja, alles kan.
Wat zijn we hier aan het doen? Die schaamte was zo groot.
Ja.
Maar op het moment dat je die een beetje kan doorbreken... dat je die schaamte, dat die iets kan zakken... die alleen maar kan zakken als je het dus aangaat, als je het uitspreekt... Mm-hmm. Ik denk dat wel heel veel heeft gedaan. Dus als er een keerpunt was, misschien was dat er wel in ieder geval één van de keerpunten.
Want voordat we naar het tweede deel gaan, waarom je voelt wat je voelt, kun jij voor de luisteraar uitleggen wat jij eigenlijk voelde? Wat was het waar je tegenaan liep? Ja, want ik weet dat omdat ik het boek heb gelezen, maar...
Ja. Nou ja, waar niet eigenlijk? Nee, dat is echt wel van kwaad tot erger gelopen. Maar ik denk in de basis was het heel veel somberte. Dus heel veel verdriet. En heel veel angst. Die kwam daar eigenlijk. Die krijg je vaak ook
maar
samen.
Door de wereld, als ook een soort kleiner werd.
Precies, ja. Die komen vaak samen. Twee voor de prijs van één. En ik denk dat ik heel veel last had van het vechten tegen het gevoel. Misschien nog wel meer. Van dat dan van het gevoel zelf.
Ja, natuurlijk vaak.
Ja. Dus dat vechten tegen dat... dat nekje uit. Ja, precies. Ja. Ik denk dat dat het grootste was.
En dan komen we bij waarom je voelt wat je voelt.
Ja.
En jij vertelde net al over die sessie waar je ouders ook waren. En in het boek omschrijf je jezelf als supersus, een rol die jij hebt aangenomen. En wij hebben ook wel eens een aflevering gemaakt over de verschillende rollen die we in ons leven hebben en in onze relaties. Zou jij willen vertellen, wie is supersus?
Wie is supersus?
En hoe is zij ontstaan?
Hoe is zij ontstaan? Nou, zij is... in ieder geval geïnspireerd door een supermoeder. Dus iemand die eigenlijk het allemaal onder controle lijkt te hebben. Die alles altijd voor anderen kan regelen. Maar daarbij ook wel zichzelf voorbij gaat. En ik groeide op met een broertje met een verstandelijke beperking. Lieve Bas. En wij hebben een hele, hele hechte band eigenlijk altijd al gehad. Maar... Nou ja, toen ik jonger was, ik was 2 toen hij werd geboren. Ik was de oudste, ja. En dan besef je helemaal nog niet dat er iets anders is. Maar dat komt wel vrij snel.
Ja.
Dat komt zeker omdat de buitenwereld dat wel spiegelt aan je. En ik denk wel dat ik, als oudste heb je misschien sowieso al wat meer een verantwoordelijkheidsgevoel. Dat herkennen waarschijnlijk veel oudste kinderen. En ik merkte wel van, dat is lastig voor mensen. En dat is ook best ingewikkeld voor mijn ouders. En er kwam ook nog een zusje bij, dus gewoon een druk gezin. Maar Bas had natuurlijk wel extra zorg nodig. En ik denk dat daardoor ook wel snel ontstond van... Oké, dan zal ik ervoor zorgen dat jullie om mij geen zorgen hoeven te maken.
Ja.
Dat ik ben het makkelijke kind en het leuke kind dat overal... het gaat goed op school en het is leuk met vrienden en het is... soms misschien een beetje veel aan het praten, maar dat...
Herkenbaar, heel herkenbaar. Ik ben niet de oudste, maar wel in die rol.
Want hoe kwam dat bij jou? Is dat een te grote vraag?
Het was meer... Ik zat een beetje... Het klinkt een beetje te kort door de bocht, hoor. Dus I love you, als ze luisteren. Maar heel kort... een beetje tussen twee kinderen die meer aandacht nodig hadden. Dus het was meer die verantwoording nam ik op me.
Ja.
Dus dan ga jij, heb jij je waarschijnlijk ben je ook helemaal gaan voegen naar. Hè? Met Precies. mij gaat het goed.
Ja. Nou, ik denk als je. Want inderdaad, dat is niet alleen maar beperkt tot oudste kind zijn natuurlijk. En dat is. Op het moment denk ik dat je als kind merkt van oké, okay, het leven voor de mens waar ik heel veel om geef is best zwaar of ingewikkeld. Ik kan het misschien iets draaglijker maken door gewoon heel makkelijk en meegaan te zijn. Ja. En heel leuk te zijn, dat vond ik heel belangrijk om gezellig te hebben en het leuke makkelijke kind te zijn.
Ja, ik ben ook oudste kind, ik herken dat heel erg.
Ja,
ja.
ja. Nou ja, en dat groeide denk ik. Dan ook wat meer uit. Want dat kan op dat moment best een nuttige strategie zijn natuurlijk. En dat ontwikkelt zich ook heel onbewust. En daar is in de basis ook niet zo heel veel mis mee. Nee. Totdat je dat continu toe gaat passen. En ook als je ouder wordt. En geen andere modus eigenlijk meer hebt.
Of dat is de kern, denk ik. Hè? Want daar hebben wij het hier ook vaker over. Van heel veel coping of dingen. Dit hoeft helemaal niet per se altijd iets te zijn wat niet je niet dient. Vaak is het iets wat je juist dient. Precies. En wat ook aan zich niet helemaal weg hoeft.
Nee.
Maar blijkbaar nam het dan ook in jouw leven zo'n grote plek in dat je dus wel
dat je er eigenlijk wel in vast kon breken. Ja.
Nou ja, inderdaad, als dat je enige copingstrategie, toolbox, als dat je enige gereedschap is, die hamer werkt om een spijker in te slaan, maar niet een schroef. En als je, op een gegeven moment kan dat dus je best wel een tijdje goed afgaan. Om die leuke, makkelijke persoon te zijn. Nou, makkelijk is misschien wel te veel gezegd. Maar in ieder geval op leuk, vrolijk. Precies, precies. Allemaal op het oog. Maar als het leven wel meer van je gaat vragen en het wordt ingewikkelder, dan moet je ook iets anders kunnen. Dan moet je daar ook mee om kunnen gaan.
Ja. Op wat voor manier merkte jij dan van, ik gebruik dit gereedschap voor een klus die niet dit gereedschap
die
vraagt.
Die hiermee niet geklaard gaat worden.
Ja.
Nou ja, op allerlei momenten wel. Niet heel bewust, denk ik. Maar dat ging me in mijn puberteit al wel echt tegen zitten. En zeker bijvoorbeeld op een gegeven moment schrijf ik in het boek ook over het overlijden van mijn oma. En zij was eigenlijk een moeder voor mij. Hele belangrijke figuur. En ja, ik had geen idee hoe je daar mee om moest gaan. Dat was ook wel... gelukkig ergens, dus aanhangs ik de eerste grote rouwervaring. Maakt het ook wel, mijn beste vriendinnen, die verloren allebei een ouder. Dus dan denk je van dat een oma valt dan eigenlijk allemaal wel mee. En dat is ook een beetje wat mensen dan de hele tijd natuurlijk tegen je zeggen. Van, gelukkig is
80 geworden. Ja, precies.
En, precies, en koester de herinneringen. Maar daar heeft niemand zin in. Je wil gewoon die persoon bij je.
Ja.
En dat verdriet, daar kon ik echt helemaal geen kant mee op. Dus dat is zo'n voorbeeld waarbij... waarom moet je dan leuk zijn? Hoe doe je dat dan? Ja, dat ging natuurlijk ook helemaal
En
niet.
Hoe de wereld dan omgaat met dit soort verliezen... bevestigde jou in,
je rol natuurlijk.
Ik mag hier geen ruimte nemen.
Nee. Dus, nee, want inderdaad, koester die herinneringen alsof je een soort van heel blij moet terugdenken aan alle fijne momenten. En dus die leuke persoon moet zijn.
Ja, dat je dus huppelend in zo'n madelief veld, lekker melancholisch, maar dat je denkt...
Ik wilde haar, hier bij mij en... wat nou herinneringen ophalen?
Ik denk dat soort opmerkingen vooral helpend zijn voor degene die ze uit... dan voor degene
dat
die
sowieso.
Ze ontvangt.
Ja,
dat het een maatschappelijk geaccepteerde manier is om je medeleven te betonen. En then be done with it.
Ja, en het is denk ik het ongemak met moeilijkheid. En
dat zijn we zo slecht in.
Maar dat is natuurlijk iets wat we allemaal... misschien in enige mate wel last van hebben, omdat er heel weinig... aandacht is van hoe ga je nou echt om met moeilijke dingen? Hoe ga je om met verdriet of tegenslag of teleurstelling? Ook al op jonge leeftijd, weet je, dat soort grote dingen.
Yeah.
Er wordt toch vaak gezegd van, niet huilen, doorgaan of volgende keer beter. Maar eigenlijk een soort van het wegpoetsen in plaats van, wat rot dat je dit zo voelt. Het doorvoelen en het een plekje geven en daarna door kunnen. En ik denk omdat daar... zowel bij kinderen als bij volwassenen zo weinig plek voor is, leren we dat dus ook eigenlijk helemaal niet zo goed. Van hoe doe je dat dan? En als je dan ouder bent en dan komt in één keer een bak ellende op je af, dan sta je daar met twee handen vol van, en nu dan? Wat moet ik hiermee?
Ja.
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 Ja, dan kan je dat helemaal
die regulatie
niet,
heb je gewoon niet geleerd.
Maar het is ook een cultureel iets. Hè. Ik had het daar toevallig met mijn psycholoog over afgelopen week. Van wij zijn hier, specifiek ook in Nederland, helemaal niet gewend om te rouwen.
Mm-hmm.
En dus ook jong niet. We doen er allemaal een beetje soort gekkig over. Wij zijn zo slecht. Ik had een heel mooi verhaal. Ik had het nog aan mee doorgestuurd. Van hoe dat in verschillende culturen zo anders is. Ja. Hè. In Nederland, je gaat naar de crematie naar huis. En dan de volgende dag word je gaat het weer? Weet je al?
Ja.
Maar dus ook... Het wordt van jongs af aan ons niet geleerd om te gaan met de dood en rouw. Om doden heen te zijn.
Dat het onderdeel van het leven is. Ja.
Dus wij zijn daar zo idioot mee dat we daardoor elkaar ook allemaal die druk opleggen. Soort van nou en door. Ja. En dan ga ik weer voelen, oh ik mag blijkbaar niet mijn kut voelen nog steeds. Het is zo'n idiote...
Ja, bizarre omgang daarmee. Ja, op mijn werk kreeg ik ook de opmerking van... Ik was 3 dagen afwezig geweest. En dat eigenlijk wel heel gek was. Want
dat is
er
wel
staat,
erg lang voor een oma.
Ja, het is geen eerste lijn.
Ze zeiden volgens mij letterlijk... Ja, er staat 3 dagen voor het overlijden van een partner of een kind. De dag van de begrafenis volstaat.
Maar ik zou hier dus zo graag het ook een keer... of hier of met mensen over willen hebben. Want dit is iets waar ik me dus zo woest over maak door... Sorry, even een zijpaadje. Maar vanuit mijn werk bij organisaties en binnen HR-afdelingen... en waar dit soort protocollen worden gemaakt... kunnen we het gewoon over mensen hebben? Kunnen we het hebben over dat mensen gewoon op het werk mogen verschijnen... in plaats van al die achterlijke protocollen... Ja. Waarin staat hoe jij je moet gedragen binnen welk tijdsbestek... en of je daarna wel alsjeblieft gewoon weer even als de professional aan tafel wil komen.
Maar dat begint dus al bij dat we daar gewoon niet mee opgroeien. En dat je dus in andere culturen veel meer soort van gezamenlijk rouwt. He, ik heb het hier vaker gezegd, dat handle with care dingetje.
Ja.
He, dat je eigenlijk het liefste soort van wel 40 dagen in het zwart wil. Of zij vertelde over haar Roemeense familie.
Ja.
Dat die mannen bijvoorbeeld dan 40 dagen of zo niet scheren. Of in ieder geval een jaar niet scheren. En dan op een gegeven moment, het is een soort van gemeenschappelijk gebeuren.
Ja.
En hier laten ze je gewoon alleen staan. En helemaal zoals in jouw situatie, wat denk ik ook heel herkenbaar is voor mensen, je hebt niet eens de goede toolbox. Dus je weet helemaal niet eens. Dus je denkt dan, oh, nou, ik zal het wel fout doen.
Ja, dat was de overtuiging ook.
Hè,
want ik zie mensen om me heen die, nou ja, opnieuw veel erger meemaken in mijn ogen. En dat is nu absoluut tussen aanhalingstekens, want ik begrijp nu heel goed dat niemand gebaat is bij zo'n leedladder. En mijn leed ga zitten vergelijken met iets anders. Daar ga ik me niet beter voelen. Maar gaan bijvoorbeeld die beste vriendinnen die een ouder verloren... gaan zich daar ook echt niet beter van voelen. Dus dat heeft helemaal geen zin. Maar ik denk dat doen we. En inderdaad dat complete onvermogen om dat ruimte te geven. En het paradoxale is dat juist als je het aandacht geeft... He, zakt het ook sneller. En dat betekent niet dat verdriet weggaat, want rouw is denk ik gewoon iets blijvends. Maar het wordt wel behapbaarder, waardoor je eigenlijk relatief sneller dan weer ook kan zeggen, oké, ik ga wel, Meertje, ik ga nu bij een podcast zitten.
Maar zo werkt het dus
letterlijk. Ik ga dus wel naar mijn werk. En hoewel ik dat ook wel, zeker in dit werk, ook wel zei van, hoe moet ik dan nu... opshowen, hoe zeg ik dat? Hoe
opkomen
moet ik
dagen.
Opkomen dagen voor mijn cliënt en daar volledig zijn? Dat was zo'n moment dat heel ingewikkeld werd. Maar inderdaad, het is cultureel dat is heel bepalend. En ik heb een hele goede vriendengroep in Mexico en die gaan daar ook al bijvoorbeeld zo anders mee om. En daar mag het zoveel meer onderdeel uitmaken van het leven.
Precies.
Gewoon.
Maar dat het er mag zijn,
dat
biedt de mogelijkheid tot verbinding. Want ik denk, als je nu kijkt, 3 dagen is voor een ouder of een kind. De oma, alleen.
Dus we bepalen al. Ja.
Maar daarmee maak je het ook onmogelijk om die verbinding te maken. En voel jij je dus sowieso alleen daarin.
Ja, en opnieuw verstevigde het die schaamte. Omdat ik dacht, oké, blijkbaar kunnen mensen dit dus in één dag en ik niet.
Ja.
Dus ik zal hier wel eens niet eerder zien.
I'm the problem.
Dat
is dus helemaal niet zo.
En eindstand, je hebt ook als werkgever, als het dan puur over praktisch, je werknemer gaat uitvallen.
Ja.
Dus het heeft voor niemand zin, hele idiote...
Nee, dat is het. En zeker, je zou dan ook verwachten, in de wereld van psychologen is daar iets meer
toch?
Begin.
Blijkbaar niet.
Maar destijds, daar werd wel nog een keer later excuses voor aangeboden. Maar destijds was dat niet het geval. Maar ook bijvoorbeeld, dat onvermogen om met moeilijkheden om te gaan. Ik werkte een tijdje in Peru als psycholoog. En daar kreeg ik de bizarste verhalen te horen. Heel veel universele thema's, onzekerheid, angst. Maar ook daar was heel veel sprake van misbruik en geweld. En daar zitten, dat horen. En dan vervolgens naar huis gaan. Ik werkte in de armste wijk van Lima. Maar ik woonde in de rijkste wijk van Lima. En dan kwam ik thuis in een huis vol huisgenoten. Die allemaal gewoon wilden feesten. En wilden. En ik kon dat zo niet rijmen. En ik kon mijn hoofd kon dat ook echt niet verwerken. En zeker als je dan dus door die bril kijkt van nee, maar ik moet gewoon leuk zijn en sterk zijn. En dit allemaal aangaan. Zowel het werk aangaan en die moeilijke verhalen horen en daarmee omgaan. Als
als je dan feesten thuis komt.
En gezelligheid en die leuke huisgenoot zijn. Ja. Dat
ging niet.
Dat was ook ergens. Nee. Ik heb dat stuk inderdaad al gelezen in het boek. Dat was ook kort voor de val, zeg maar. Ja.
Dat zijn allemaal dingen die daar op een gegeven moment aan bij gingen
dragen. Het is wel ook best bizar dat je überhaupt in dat vliegtuig bent gestapt daar naartoe.
Ja.
Ja.
Dat zou ik nu ook, denk ik, niet hebben gedaan.
Nee.
Maar opnieuw ook dat, hè. Net als dat die avond de belofte geeft van misschien is het morgen beter. Gaf in dat vliegtuig stappen en een soort nieuwe kans of nieuw leven aangaan. Ook, misschien kan ik dan wel een nieuwe versie van mezelf zijn. En het begin nooit aan iets dat je belooft dat je een nieuwe versie van jezelf kan zijn. Want
wherever you are, gebeurt, wherever you go, there you are.
Dat is de kunst inderdaad. Van het reizen, hè. Je neemt jezelf mee.
Ja. Absoluut. Ja.
Helaas.
Zit je daar ermee?
Ja, dan moet je emotionele bagage inchecken. En mevrouw, u heeft 84 kilo.
Ja, weegt te veel.
Beetje bijdokken hier.
No shit, sure.
Hele vliegtuig.
Dan laat ik maar rouw thuis.
Ja, precies. Ja. Oh, wat zou ik dat graag willen.
Maar dan kunnen we opstijgen.
Ja.
Even een heel ander stukje, maar wel uit dit deel van het boek over waarom je voelt wat je voelt. Mm-hmm. Waar wij alle drie heel erg op aangingen. Ik heb dus geen marker ertussen gezet. Super handig, meid. Maar jij omschreef dat als de 5 blauwe plekken.
Mm-hmm.
Jij weet dan meteen waar ik het over heb. Ja. En dat linkt eigenlijk aan op de momenten dat je bijvoorbeeld getriggerd raakt of emoties ervaart. Raakt het vaak iets anders. En dat zijn eigenlijk 5 overtuigingen. Die er zijn er vast veel meer. Maar die bij iedereen vaker wel onder zit. En wij vonden dat alle drie een heel interessant stukje. Omdat we denken dat...
Ja, het is heel helder en pragmatisch ook.
Ja, wat ik vaak mensen hoor zeggen. En wat ik ook dus van mezelf wel vond toen. Is dat je van ook reageer zo heftig. Of soms krijgen mensen dat terug van hun omgeving. Van waarom reageer je hier heftig, nou zo overdreven op? Of waarom raakt het je nou zo? En dat is vaak bij een ogenschijnlijk kleine trigger. Dus als er voor de omstanders eigenlijk niet zo heel veel lijkt te gebeuren. Maar jij voelt heel veel. Dan is dat vaak omdat er zo'n blauwe plek wordt geraakt. En die worden gevormd door van alles wat je meemaakt. Dat kan heel groot zijn, maar dat kunnen ook eigenlijk relatief... Ja, kleine, tussen aanhalingstekens. Hè? Want als iets groot voelt voor jou, maar het lijkt, dan is het groot.
Ja,
wat er nou ook gebeurt. Ja. Dus en ik denk inderdaad, er zijn er meer, maar ik onderscheid vaak de 5. Dus het gevoel niet moeite waard te zijn. Het gevoel afgewezen te worden. Het gevoel onbegrepen te worden. Of niet begrepen te worden. Het gevoel veroordeeld te worden. En het gevoel in de steek gelaten te worden. En sommige hangen ook samen. Je hebt er vaak ook meer dan 1. En wat er eigenlijk gebeurt, wat ik vaak zie gebeuren bij mensen, is dat zo'n kleine trigger prikt eigenlijk in die blauwe plek. En daarom komt er zo'n groot gevoel naar boven. Dus als jij iets hebt afgesproken met een vriendin en die zegt op het laatste moment af. En je voelt je vreselijk ineens. Nou ja, dan kan dat omdat geraakt wordt van kijk, zie je, niemand zit op mij te wachten. Of ze heeft wel iets anders leukers te doen of wat dan ook. En dan komt al dat gevoel naar boven. Terwijl die vriendin gewoon...
Dat is veel groter.
Ja, een heel ander. Daarom vind ik dit zo sterk.
Ja.
En wij gingen ook alle drie bijna een soort van gillen van herkenbaarheid. En ik denk dat dat echt voor iedereen... En dat het zo fijn is dat jij dat zo helder even op een rij kan zetten. Want het gaat echt helpen om inderdaad erachter te komen van... wat voel ik, maar ook waarom. En het is een heel mooi pakketje van... Je kan een beetje een soort... Die trap gaan aflopen dan, of oplopen is maar net hoe je het ziet, naar jezelf.
Want welke blauwe plekken, als ik dat mag vragen, herkenden jullie? Of hebben jullie zo'n situatie waarvan je denkt, ja, toen, hè, misschien wel recent van, voelde ik enorm veel, maar dat linkte eigenlijk aan?
Oh ja, nou, ja, ja, kijk, ik bedoel, ik, ja, weet je, ik zit in één grote blauwe plek momenteel. Dus, ja, dus eigenlijk wordt daar, maar ja, ik toevallig zei ik het dus straks nog. Kijk, ik heb echt de meest fantastische mensen om me heen die er echt...
Handig, hè, die onderzetters.
Ja, die klikken er gewoon aan.
Ja, gaat helemaal
top. En toch is er een soort van gevoel van eenzaamheid wat je kan overvallen, hoeveel mensen er ook om je heen staan. Maar bijvoorbeeld, ik moet dan oefenen vanuit therapie met dus in het moment zelf hulp vragen. Want ik ga heel vaak achteraf zeggen van, nou, ik voelde me toen echt heel kut.
Maar dat is toch het allermoeilijkste?
Dat is dus het allermoeilijkste, precies. Zelf, dus ja, op dat moment, ja, ja. Dus nou ja, ik had dan vorige week zo'n moment. En toen ging ik dus mijn huiswerk doen. Dus ik ging iemand... En heel toevallig, want het kan gewoon gebeuren. Want live kon er niemand opnemen.
Ja.
En ik ging toen dus helemaal in een soort van die eenzaamheid of die van zie je wel, wat ik meteen weer veroordeelde. Want ik ging toen meteen ook van dit is helemaal niet...
Ja, een soort meta.
Snap je? Ja, ja. Maar wat er natuurlijk eigenlijk onder zit, is gewoon die pijn en die rouw en die ik wil hem, weet je wel. Dus je voelt je dan verlaten door de hele wereld.
Ja.
Dus, nou ja, ik kan dan inmiddels door al die ervaring vrij snel die schakel maken. Maar wij zeiden, Finn en ik, ook altijd in onze relatie, als een van ons dan een beetje een soort van ging stampen. Wij deden dat nooit tegen elkaar, omdat we heel erg bewust waren van, wat is nou eigenlijk aan de hand?
Mm-hmm.
Van, weet je, ga eens terug naar je, doe ik wel eens, driejarige zelf.
Ja.
Want kinderen kunnen dat heel goed zeggen. Ik ben boos.
Ja.
Weet je wel?
Ja, veel beter dan wij.
Veel beter, ja.
Ik herken dit echt heel erg, die blauwe plek. Ik had echt een soort van aha-wolkje boven me. Ik denk dat een hele praktische, als ik er eentje van mezelf mag delen, is een trigger voor mij is als ik het idee heb dat ik niet gezien word.
Mm-hmm.
Dus je kan mij echt niet bozer krijgen dan niet te antwoorden. Bijvoorbeeld, niet te antwoorden heb ik het niet over WhatsAppjes, want anders gaat iedereen
lachen. Je bent nooit op WhatsApp. Ja.
Nee, maar bijvoorbeeld als ik ook kijk met mijn dochter thuis, weet je, als ik iets vraag en ik krijg geen antwoord, zit ik meteen op de kast.
Je disrespect.
Echt.
Of zo, een soort van.
Ik vertaal dus inderdaad het niet gehoord worden als een totale disrespect, meteen en buiten proportie.
Ja.
Ja.
Je kan mij echt niet bozer krijgen dan dat.
Ja, heel interessant.
En helpt dan dat, want dat vind ik altijd dat is een heel lastig evenwicht. Op een gegeven moment leer je een beetje dan soms ook relativeren. Van oké, misschien
dat het zo is.
Zijn mijn vrienden nu gewoon druk, staan ze net af te rekenen in de supermarkt. Of misschien is mijn dochter afgeleid en zit ze helemaal in een boek of en hoort ze het gewoon niet of zo. Maar wanneer is dat helpend, dat relativeren? En wanneer slaat het door naar ook je gevoel wat dan opkomt eigenlijk weer een beetje afdoen als dat mag er niet zijn, want het zal wel hier en hier mee te maken hebben. Dus dat je erdoor slaat in dat rationaliseren. Maar dat is een heel dun evenwicht. Want soms kan dat is een hele dunne lijn. Want soms kan dat relativeren ook iets geruststellen.
Mm-hmm.
Mijn vrienden laten me niet in de steek. Ze zijn gewoon eventjes heel druk. Ze bedoelen daar niks slechts mee. Weet je nog al die momenten dat ze er echt waren?
Ja.
En soms is het ook, maar laat jezelf dat maar even voelen. Want die pijn moet ook goed verzorgd worden.
Ja, ik denk dat het bij mij hangt het heel erg samen met bepaalde situaties. Ik zal het dus nooit hebben met geen antwoord krijgen op de app. Want ik ben mevrouw, geef
ik
geen antwoord
niet
op de app.
Ja.
Dus daar heb ik het eigenlijk nooit mee. Maar als ik bijvoorbeeld, zoals wat ik zei met mijn dochter. Of als ik in gesprek ben en iemand reageert niet op wat ik zeg. Of iets dergelijks. Dan gaat het bij mij meteen aan van, disrespect. Of zo van, het is echt totaal niet boeiend wat jij te melden hebt. Ik ga verder met whatever it is wat ik veel interessanter vind. Dus ik ga meteen naar gewoon 6.
En wat doe je dan?
Gewoon mokken. of mokken. Of tegen mijn dochter ben ik heel duidelijk. Zeg ik ook gewoon, dit is iets waar ik gewoon niet tegen kan. Dus als je mij hoort, wil ik gewoon dat je me antwoord geeft.
Ja.
Ik vind dat ook gewoon een basisregel, sorry hoor, in huis.
Ja.
Maar ik probeer het ook uit te leggen. Van dit is iets waar ik weet je, ik denk dat iedereen blauwe... Ik kende nog niet de omschrijving zoals jij het doet. Daarom
kwam het bij mij meteen super helder,
zo binnen. Omdat iedereen dat denk ik wel herkent. Zo'n beursenplek bij jezelf.
Ja.
Maar ik heb het wel in mijn, met haar wel vaker zo
omschreven. Zo van, iedereen heeft gewoon dingetjes waar je beter of minder goed tegen kan, weet je wel. En dat is ook een beetje gewoon rekening houden met elkaar.
Nou, en als je die betekenis kan uitleggen. Dus ik heb bijvoorbeeld in een relatie kan het ook zijn, jeetje, waarom flipt ze nou zo of zo? Terwijl, ja nee, het gaat niet omdat jij de suiker laat vallen of omdat je bent vergeten om te stofzuigen. Maar het gaat erom omdat iemand voelt van, oké, ik sta er weer alleen voor of ik word in de steek gelaten. Of, en precies, dat heeft hier en hier mee te maken. Ja. Als je daar wel tekst en uitleg aan kan geven, dan helpt dat vaak in de omgeving ook om daar wel iets meer rekening mee te houden.
Ja, maar dat komt natuurlijk ook weer voort uit zelfonderzoek en zelfkennis. Dus inderdaad, je moet wel weten zelf van, oh, ik flip nu dat iemand een kopje laat vallen of mij, of het zomaar bij de vaat zet en wegloopt.
Precies.
Ja. Je moet wel zelf weten van, oh, ik ga hiervan flippen en dit is eigenlijk niet wat er echt speelt.
Ja, ja. Nou, en daarom is vond ik die vraag van waarom voel ik het zo belangrijk, precies, om toe te voegen. Maar wel met een disclaimer, en dat noem ik ook aan het begin van dat tweede deel, is op het moment dat je jezelf die vraag stelt met de bedoeling, oké, dan weet ik ook meteen de oplossing. Als ik de oorzaak weet, weet ik de oplossing. Ja, dan kan ik het meteen wegpoetsen. Ja. Ik hoef het niet voelen. Dan gaat het aan zijn doel voorbij en dan ga je er niks aan hebben. Maar als je vanuit soort oprechte interesse naar jezelf en naar waar je tegenaan loopt, dat kan onderzoeken, dan kan er ook meer begrip naar jezelf ontstaan en kan je van daaruit ook wat beter misschien voor jezelf gaan zorgen. Ja. Dus daarom kan die vraag wel heel erg van toegevoegde waarde zijn.
Ja, dan kun je dus mensen helpen om jou te helpen.
Ja, zijn dat niet alle psychologen het altijd over eens trouwens. Sommigen zeggen ook van, je moet gewoon kijken naar wat er op dit moment speelt en hoe dat op dit moment ook beter kan. Maar ik zelf heb daar wel heel veel aan gehad om ook wat verder terug te kijken van, oké, wat zijn nou die punten ook in waardoor je leven, die gebeurtenissen.
Waarom raakt dit nu zo diep, terwijl dat bij een ander niet zo is? Het heeft natuurlijk altijd een oorzaak.
Ja, ja. Dus en wat zijn die... Hè, op een gegeven moment in therapie gingen we als een soort... moet je allerlei ingewikkelde oefeningen doen, maar gingen we alsof je door het heelal gaat en steeds een beetje soort stilstaat bij een planeet of een herinnering. Zo voelt het een beetje alsof ik daardoor zweefde. En dan ineens kwam er een herinnering op aan iets wat misschien heel lang geleden gebeurd was, maar wat zo betekenisvol was geweest in eigenlijk die totstandkoming van die blauwe plekken. En als je daar dan met een andere bril naar kan gaan kijken, dus niet die veroordeling naar jezelf, maar kan kijken van, oké, ik was toen een kind en ik heb dat toen niet geweten en ik heb dat toen...
Ja.
Dan ontstaat er zoveel meer begrip en kan je dat hopelijk ook meenemen naar het nu.
Ja, ja, supermooi.
Ja.
Heel mooi.
Ja, we kunnen het nu over mij hebben, maar we moeten eigenlijk naar... Wat kan ik doen?
Dat was precies mijn overwegen dat ik dacht, ik wil eigenlijk Mayra's blauwe plek wel even weten.
Ja, nou, mijn blauwe plekken zijn hier vaak
genoeg
besproken, denk ik.
Maar we houden ook ervan om lekker de mensen even te vertellen wat je nou eigenlijk met dit...
Daar gaat het derde deel over. Ja, wat kan ik doen? En er staan echt tal van verschillende technieken in het boek. Echt heel uitgebreid.
Mm-hmm.
Maar wij hebben het vaak over hier in de podcast over manieren van coping. En dat zijn dan de manieren die ons nu dan misschien belemmeren als we daarop terugvallen. Maar je wil natuurlijk heel graag gezonde coping ontwikkelen. Nou, en jij bent psycholoog. Ons. Dus dat
ook. We dachten meteen laten
dus jij hebt de antwoorden.
Ja. Af en toe denk ik ook wel, ik moet mijn eigen boek nog een paar keer lezen. Want je valt natuurlijk altijd terug op bepaalde...
Ja, je blijft ook mens natuurlijk.
Precies, en bepaalde coping waarvan je eigenlijk weet het is niet helpend. Maar dat is een beetje je basis set. Dus het is heel logisch dat je daar in moeilijke situaties op teruggrijpt. Maar inderdaad, veel van die copingmechanismen die werken ons eigenlijk alleen maar tegen, omdat ze een manier zijn van het vechten tegen
Kun je een paar voorbeelden geven van coping?
Nou ja,
hebben we daar ook een Nederlands... Is dat een Nederlands woord? Nee, toch?
We gebruiken dat. Ja. We hebben geen alternatief.
Maar weet iedereen wat het is, coping?
Nou, ik bedoel, als we misschien een paar voorbeeldjes
dat mensen denken van, oh ja.
Ja, coping is eigenlijk alle manieren van hoe jij omgaat met ofwel moeilijke situaties ofwel moeilijke gevoelens, emoties.
Ja.
Hè, dus moeilijkheden in het algemeen. En wat je gewoon heel vaak ziet is dat die strategieën die je ontwikkeld hebt, die zijn misschien in sommige gevallen best wel helpend of ooit heel helpend voor je geweest. Ja, als jouw ouders heel veel ruzie hadden en jij trok je terug op je kamer, dan was dat misschien als kind heel erg helpend. Maar als je je nu ook op alle moeilijke momenten terugtrekt en daardoor geen sociale steun krijgt.
En niet die verbinding kan maken.
Precies.
Ja. Ja.
Hè, dan werkt het je eigenlijk tegen. Ja. En zo is het met heel veel van die strategieën die vaak zie je ze kunnen je op korte termijn best wat brengen. Ons brein doet eigenlijk ook niks wat geen functie heeft. Dus zelfs eigenlijk die copingstrategieën waarvan je weet, die zijn niet helpend, die zijn vaak op de korte termijn brengen ze je wel iets. Dus als jij het op een zuipen zet, op de korte termijn, hoef je even niet te voelen.
Nee, dat is het hele probleem van verslaving natuurlijk.
Ik heb 20 jaar lang dat ik binge-eating had.
Ja, natuurlijk.
En dan voelde ik me rot om het eten.
Ja.
Maar het gevoel waar ik me eigenlijk rot om voelde was dan gedempt.
Ja. Dus op die manier krijgt je brein eigenlijk ook een beloning op de korte termijn. Namelijk, je hoeft niet met al die shit onderliggend te dealen.
Ik hoef niet te voelen hoe kut mijn leven is.
Maar op de lange termijn werkt het alleen maar tegen.
Ja.
En wat je eigenlijk wil is dat je dat omdraait. Dus dat je gaat kijken naar, oké, welke strategieën zijn misschien op de korte termijn niet altijd heel prettig of comfortabel, maar kunnen op de lange termijn wel wat meer helpen. Dus we zeggen in therapie ook wel eens, hè, liever korte pijn en lang geluk dan kort geluk en lange pijn. Dat is wat je eigenlijk, waar je naar je wil kijken. Maar het is zo complex met die strategie, omdat sommige, hè, zoals afleiding zoeken, ook best helpend kunnen zijn.
Precies.
Ja, dus als ik een spannende lezing heb, daar ben ik altijd mega zenuwachtig voor, dan helpt het best wel als ik die uren daarvoor gewoon lekker bezig ben met andere dingen, zodat ik niet de hele tijd ga denken, oh my god, wat als deze lezing enorm faalt, of als niemand het leuk vindt, of nou, dat soort dingen. Dan werkt afleiding best goed. Maar heel vaak, afleiding werkt natuurlijk ook tegen, omdat het gevoel er niet van weggaat. En dat is wel vaak een geheugensteuntje wat ik mensen probeer te geven rond afleiding. Afleiding van gedachten kan best wel helpend zijn, want je gedachten zitten je vaak enorm in de weg. Afleiding van gevoel werkt eigenlijk altijd alleen maar tegen. Daar krijg je meer last van.
Maar gaan de,
ik ben mentale aantekeningen aan het maken.
Ja, echt. Ja. Ik vind het wel een hele goeie.
Ja, maar ik vind zo'n moeilijke balans.
Ja, ja, dat is het. Ja,
want is het niet zo dat als je gedachten een soort van zijpad of rabbit hole ingaan, dan voel je toch ook minder?
Ja,
omdat jij zegt van het afleiden van je gedachten. Nee, wat zei je nou net?
Ja, nou,
dat is wel goed, maar van je gevoelens niet, denk ik. Maar bij mij begint het afleiden, weggaan van mijn gevoelens, begint met
ook met
weggaan
gedachten. Ja. Ja, precies.
Oh ja, maar bij mij is het juist dat ik in een loop kom en ga piekeren.
Nou, dat is het. Hè. Dus het piekeren bijvoorbeeld over, komt dit wel goed, hè, rond iets?
Of doemscenario's bedenken.
Precies.
Ook heel goed in.
En dan kan het best helpend zijn om gewoon je aandacht te kunnen shiften naar iets anders. Bijvoorbeeld dat je lekker gaat koken voor jezelf. Of dat je een vriendin belt en daardoor met iets anders bezig bent. Omdat je dan inderdaad niet in die valkuil van dat piekeren stapt. Want daar ga je eigenlijk nooit veel beter uitkomen. Maar dat op het moment dat er een gevoel opkomt, bijvoorbeeld heel veel verdriet, ja, dan is die afleiding een manier van het onderdrukken en het wegstoppen. En dan werkt het vaak alleen maar tegen, want gevoel gaat niet weg. Gedachten komen op en gaan weer. Je hebt er ongeveer tussen de, zeggen ze, 30.000 en 70.000 per dag. Jullie weten waarschijnlijk ook niet wat je precies een half uur geleden dacht. Die komen op en die gaan weer. Maar bij gevoelens werkt dat niet zo. Die komen op en die komen met een signaal, daar moet je iets mee. En op het moment dat je die steeds wegstopt, ja, dan gaat het alleen maar opstapelen en dan knalt het er een keer uit. Ja.
Dat vind ik bij rouw dus bijvoorbeeld ook zo moeilijk. Want het is zo groot en zo allesomvattend. Van, weet je wel, als het zich aandient, dan probeer je er iets mee te doen. Maar je bent ook weer bang om een soort van het helemaal aan te kijken, omdat het dan zo groot en diep is dat je bang bent dat je erin verdwijnt of zo, weet je wel.
Ja, en bij rouw is het een hele ingewikkelde, omdat dat ook een heel definitief gevoel is.
Ja, precies.
Ja, dus daar veel andere gevoelens natuurlijk, zoals bijvoorbeeld een angst die kan opkomen en weer zakken. Maar die rouw is eigenlijk een gevoel dat opkomt en dat ook niet meer zakt.
Precies, want je kan er bijna niks tegenover zetten.
Het is een soort zwart gat. Rouw is een soort zo'n zwart gat wat alles eromheen gewoon in zich opzuigt. Ja. Tot er gewoon een vacuüm overblijft.
Ja, het is echt heel,
Terwijl bij heel veel andere gevoelens kan er nog iets naast bestaan.
Precies.
Ja.
Ja. En dat is bij rouw is alles overheersend.
Ja.
De mooie herinneringen.
Ja, fuck die shit.
Die komen later. Nou ja, die zijn er vast, maar toch, nu is niet dat moment.
Nee.
En ook herinneringen zitten deels in je hoofd en je verdriet zit in je hart. Dus het is er wel, maar het zijn gewoon twee hele verschillende entiteiten.
Nou ja, en die mooie herinneringen zijn dezelfde. Nee, en die wegen niet op tegen het verdriet, toch?
Nee, zeker niet.
Zeg maar
niemand durft dit ooit nog te zeggen.
Please don't, tegen mij ook.
Ja.
Wat zijn verder praktische dingen die we mee kunnen geven aan luisteraars om ja, je gevoel voor jezelf te dragen?
Ja, dat is, het is zo lastig, want ik snap ook alles wat
lezen sowieso.
Ja. Nou ja, alles wat we nu zeggen, dat voelt natuurlijk, dat zeg ik ook vaak tegen cliënten, van het is zoveel makkelijker voor mij om dit nu te zeggen ja. tegen jou, want ja. jij moet het gaan doen. Dus het voelt altijd wel een beetje als zo die alwetende psych die dan zit te vertellen. Nou, dit en dit en dit kan je doen. Maar ja, ga er maar aan staan. Dat dacht ik ook bij alles wat mijn psycholoog zegt. Ja. Ja, je kan het mooi vertellen, maar ik moet dit allemaal gaan doen. En met dat gevoel gaan zitten.
En jezelf uit die default houden.
Ja. Ja.
En zo bewust dan kiezen voor het voor die gezondere coping ontwikkelen. En daar je energie...
Ja, ik denk dat je... Het belangrijkste om je bewust van te zijn is dat eigenlijk alles wat je doet om iets niet te voelen, gaat als een boemerang terug in je gezicht klappen.
Ja.
Dus dat mag je nog steeds doen. Hè. Daar is ook niet altijd goed of fout in. Ik vind dat we moeten ook ver blijven van zulke begrippen. Mensen doen het beste wat ze kunnen met de mogelijkheden die ze op dat moment hebben.
Ja, precies.
Maar weet dat alles wat je doet om niet te voelen, gaat niet maken dat het gevoel wegblijft. Misschien heel eventjes is het gedempt, maar het gaat niet weg. En het wordt groter en groter en het haalt je in.
Ja, het is geen duurzame oplossing.
Nee.
En ik wil nog wel zeggen, want jij zegt nu net van hè, mensen die het lezen denken misschien, ja, het is makkelijk praten of dit, hè, dit of dat. Ook als je het boek leest, het is heel handzaam, kleine hoofdstukken, het is heel praktisch. Dus je zou kunnen denken, ja, maar dat is makkelijk. Maar eigenlijk is dat ook gewoon een beetje een luie escape, durf ik het wel te noemen. Want ja, dit is de theorie, maar jij bent het wel aangegaan. Net zo goed als heel veel andere mensen het ook zijn aangegaan. En dat is het, als het zo makkelijk is, doe het dan.
Mm-hmm.
Want heel veel mensen weten dit. Ja, maar ja, jij hebt makkelijk praten. Of in zo'n geval is het dit. Of ja, maar dit weet ik heus wel. Oké, doe dan.
Ja.
En you did the work. Dus.
Ja, dat is waar. Ja. Ja. Ja, en dat hoop ik dus ook wel dat mensen kunnen zien van... Oké, er is wel hoop of zo, of een perspectief van je kan eruit komen als je daar zo middenin zit.
En hoop doet leven hoor, dat is echt letterlijk.
Ja, ja. Ja, je moet op het moment... Ik kon dat vertrouwen toen zelf had ik niet. Maar andere mensen voor mij wel. Hè? Dus mijn psycholoog had het vertrouwen. Mijn omgeving had het vertrouwen van... jij gaat hier uit kunnen komen.
Wat heeft jou het meest geholpen? Ik heb het boek nog niet helemaal gelezen. Wat heeft jou er doorheen geholpen?
Ja, ik denk dat meerdere dingen zijn. Ik denk... Die schaamte was een hele grote. Ja. Die hield me echt helemaal in zijn greep. Dus daar doorheen kunnen komen. En schaamte bestaat alleen in stilte.
Mm.
Ja, dus op het moment dat je opener kan zijn naar jezelf toe, naar anderen, naar je omgeving. En dus ook kan leren eigenlijk. Niemand snapt het. Niemand kan het leven helemaal. Niemand vindt het raar dat ik me zo voel. Niemand veroordeelt het. En als er mensen zijn die dat wel doen, dan zijn dat niet de belangrijkste
zijn
mensen.
Zijn niet jouw mensen, ja.
Precies. Dus die schaamte was een hele belangrijke. Toch iets meer mildheid. Dat vind ik ook altijd een lastig woord.
Ja,
maar
het zijn van die woorden. Ja, die hebben allebei...
Dankbaarheid, mildheid. Ja. Nou, toch, omdat ze nu dus zachtheid. Heel erg gebruikt worden... ook op een manier van om niet te voelen. Want je kan dus... Ja, wees dankbaar voor nou de mooie herinneringen. Ja, oké, maar helemaal. Ik voel nu alles wat ik voel. En daar moet ik nu iets mee. En die dankbaarheid,
Maar dat is denk ik heel belangrijk. Wat jij zegt, het is inderdaad... je moet het niet gebruiken om niet te voelen...
Mm-hmm.
Maar je moet wel heel veel mildheid hebben en het doen.
Ja.
En bij een van die twee gaat het vaak bij mensen mis. Of ze zijn veel te streng voor zichzelf en of sabelen zichzelf helemaal neer.
Ja.
Of ze doen niks.
Ja.
En dan als je hieruit wil komen, wat het dan ook is waar je misschien mee struggelt. Het vereist wel actie.
Ja. Ja, dus precies.
Ga iets doen. Maken.
Ja. Doe die eerste stapjes en wees mild naar jezelf.
Ja.
Ga gewoon
Dat kan naast elkaar bestaan.
Ja, en vanuit die mildheid of dus iets meer begrip naar jezelf toe. Iets meer, waardering is misschien een te groot woord, maar wel jezelf wat meer op waarde schatten. Want vanuit daar, alleen vanuit daar ga je goed voor jezelf zorgen. En we zorgen zoveel beter voor anderen dan voor onszelf. Nou, en dat komt enerzijds doordat we wat meer afstand van diegene hebben. Ja. Dat is altijd makkelijker natuurlijk. En dan zie je de dingen vaak ook wat helderder met meer afstand. Ja, als je een hand zo voor je gezicht houdt, dan zie je die niet scherp. Maar als je hem wat verder van je afhoudt, wel. Dus die afstand helpt. Maar ook omdat we vaak een ander veel meer op waarde schatten. En daardoor ook bereid zijn om veel beter voor diegene te zorgen. Dus op het moment dat je dat begrip naar jezelf toe kan hebben en jezelf wat meer op waarde kan schatten, ga je ook beter voor jezelf zorgen. En maakt dat meestal ook dat je de dingen aangaat. He, dus eerst was het soms mijn ouders die me naar therapie sleepten. Maar op een gegeven moment ging ik mezelf wat meer op waarde schatten. En ging ik zelf, omdat ik mezelf beter gunde dan dit.
Ja.
En ik denk dat dat ook dus een hele belangrijke is.
Dat lijkt mij een hele mooie afsluiter.
Heel mooie afsluiter. Nou, we kunnen wel nog uren met je doorpraten. Maar misschien, misschien word je gewoon onze huispsycholoog.
Nou, graag. Ja, ik wil veel meer over jullie weten. Maar ik ga weer verder in de podcast duiken.
Dank hiervoor. We gaan door naar de volgersvraag. Want we kregen ook heel veel vragen voor je binnen. Yes. We hebben er eentje uitgekozen. Nou, we kregen echt allerlei soorten vragen binnen, ook echt weer voor 3 afleveringen. We hebben er eentje uitgekozen, omdat we dachten het sluit wel heel erg aan op, ja, eigenlijk, we hebben het toch vaak over de verbinding die zo belangrijk is en voorbij de schaamte. Maar Hilde vroeg, hoe moet je jezelf uiten als de ander je gevoel niet serieus neemt?
Oeh, laat jij je psychologe skills nou maar eens zien.
Nou ja, allereerst, Hilde, dat vind ik super erg voor je.
Ja, want, is echt heel goed.
Ja, het is vreselijk als jij eindelijk de moed hebt gevonden om jezelf te uiten. En om alles wat je voelt te verwoorden. En dat dat dan niet gehoord wordt. Nou, dan haakt eigenlijk aan bij wat je
voelde, zei Barbara.
Ja. Maar wat ik vaak tegen cliënten zeg, als we het ook hebben over grenzen aangeven of je behoeften uitspreken, is dat we denken vaak dat gaat om de ander, om de reactie van de ander, omdat we iets nodig hebben van de ander. Maar eigenlijk gaat dat nog veel meer om jezelf. Want op het moment dat jij je uitspreekt, geef je eigenlijk jezelf het signaal dat je gehoord mag worden. Dat je
ik heb echt zo'n moment zo. Ja.
Nou ja, dat is elke keer dat je over een grens laat gaan of dat je je niet laat horen terwijl je wel iets wil zeggen of iets wil delen, zeg je eigenlijk tegen jezelf, jouw gevoel is niet belangrijk genoeg. Oftewel, jij bent niet belangrijk genoeg. Ja. Dus op het moment dat je dat uitspreekt, geef je dat signaal aan jezelf van, ja, jij mag er wel zijn, je mag wel gehoord worden, je bent wel belangrijk.
Ja, bitch.
En dan is het natuurlijk heel erg fijn als de ander daar prettig op reageert. En dat zou ik ook iedereen gunnen.
Ja.
Maar helaas kunnen we niet altijd die ander daarin beïnvloeden.
Dat is soms een shitshow van het leven. En,
precies.
Ja. Dus gewoon stompen.
Ja, eigenlijk vooral dat. Gewoon zeg maar doctor's orders.
Dus.
Maar wat kan je dan doen?
Nou ja, ik denk dat je kan proberen om aan te geven wat dat dan bij jou raakt op het moment dat je niet gehoord wordt. Of dat je het idee hebt dat die ander het niet wil horen, er niet naar kan luisteren. En dat kan je een paar keer doen. Maar op het moment dat daar geen gehoor aan gegeven wordt, ja, ik kan nooit het advies geven van, hè,
dan is het klaar, jongens, dan is het
precies
klaar.
Nee, maar werkt het natuurlijk niet. Ja. Maar het is denk ik wel belangrijk om ook daarin wel jezelf serieus te nemen. Ja. En dus ook niet het feit dat de ander jou dan niet hoort, dat als bewijs te nemen dat je ook niet gehoord mag worden.
Ja.
Ja, want dat is niet waar.
Ja, precies. Maar andersom.
Andersom, ja. Jij weet, dit is voor mij belangrijk en dat is reden genoeg om het te delen.
Ja.
Om je uit te spreken. En maak jezelf belangrijk. Hoe die ander daarop reageert, hoeft geen bevestiging te zijn van een angst die je hebt. Hè. Dat zegt vaak veel meer over de ander. Een anders onvermogen ook soms om ermee om te gaan. Want het is heel vaak, ik probeer ook echt zo vast te houden, het lukt me niet altijd, maar aan, oh ja, de meeste mensen deugen spelen. De meeste mensen deugen, blijft dat geloven. Maar heel vaak is het ook niet per se dat de ander echt zulke slechte intenties heeft. Soms helaas wel. Maar is het ook echt een onvermogen om met eigen gevoelens om te gaan. Dus als jij iets deelt, dan denkt de ander soms ook van, ja, fuck shit, ik moet hier ook iets mee. Dus zegt het vaak veel meer over het onvermogen van de ander dan dat het over jou zegt.
Ja.
Dus ik zou tegen Hilde willen zeggen van, blijf vooral je uitspreken. Maak jezelf in die zin gewoon belangrijk genoeg.
Heel mooi.
Ja, wow.
Dit wordt een snippet.
Hey, ik heb precies dezelfde gedachte.
precies. Ik dacht, snippity, snippity, snip. Hier, dit willen jullie. Je wil gewoon dit helemaal opeten allemaal, ja.
Nou, deze podcast heet natuurlijk Wat ik vandaag weet. Maar er zijn altijd dingen die we eerder hadden willen weten. En als we een gast hebben, willen we dat heel graag van de gast weten. Sabine, wat had jij nou eerder willen weten? Heb je een lifehack? Heb je een inzicht?
Zoveel
wat
dingen.
Wat heb je voor ons?
Ja, zoveel dingen. Ja, want soms vragen mensen of zeggen ze van... was het dan ook een cadeautje? Je psychische klachten? Nee, ik had het liever allemaal willen weten zonder door die modder te kruipen. Ja, dankjewel. Maar ik denk... Een van de belangrijkste dingen is het besef en echt het geloof dat niemand er ene fuck van snapt. En dat niemand weet wat hij doet. Want ik had altijd de angst van, oh, anderen begrijpen het wel. Anderen kunnen het leven wel en ik niet. Dus ik doe hier iets mis in.
Die heb ik heel erg.
Ja, en dat is dus niet zo. Maar niemand weet het. Niemand snapt het. En dat ben ik op een gegeven moment echt gaan geloven. En daarbij is het denk ik wel een belangrijk... inzicht misschien uit de psychologie, is je brein maakt geen onderscheid tussen hetgeen in de werkelijkheid gebeurt en de scenario's die zich afspelen in je hoofd. Kijken jullie wel eens spannende films of horror of zo? Nou ja, dan weet je ook, dan zit je waarschijnlijk op de bank, voel je die spanning. Ja. Terwijl je rationeel gezien echt wel weet dat het gespeeld is, dat het nep
maar
is, dat het acteurs zijn.
Die trekt het niet.
Nee, maar dat komt terwijl je hebt dat besef, het is nep. Maar gevoelsmatig ervaar je toch die spanning.
Ja.
En zo gaat het dus ook als jij ziet, bijvoorbeeld online, dat iedereen het leven allemaal lijkt te kunnen.
Lijkt.
Precies. Ja. En je weet dan ergens wel, dit is Instagram, dit is niet echt, dit is alleen maar één fractie. Maar je gaat het ervaren als, kijk, iedereen kan het wel. En ik blijkbaar niet, want ik zit hier op de bank met een doos tissues en ik weet het allemaal niet meer.
Ik vond het ook heel interessant bij Klokhuis, ook voor kinderen in de categorie jeugdjournaal, hadden ze een keer een film nagespeeld en hadden ze twee verschillende scènes of twee verschillende onderzoeksgroepen gemaakt met kinderen. En dan hadden ze bij de een hadden ze het vrij uitgebreid een verhaal laten zien en bij de ander hadden ze het eigenlijk veel korter gedaan, dus met veel kortere scènes. Mm-hmm. En toch konden ze allebei precies vertellen waar het over ging. Terwijl je dus bij het tweede deel een heel stuk gewoon zelf hebt ingevuld.
Yeah.
Van wat daar is gebeurd. Wat helemaal niet per se zo is.
Precies.
Maar dat heb jij gewoon ervan gemaakt.
Ja. Ja, je brein is geprogrammeerd om hele snelle conclusies te trekken op basis van beperkte informatie.
En to make it make sense.
Precies. Dus op het moment dat jij één happy Jojo foto op Ibiza ziet van iemand, denk je, oh, fantastisch leven en ik zit hier met ontploft haar op de bank. Dus ik begrijp het blijkbaar niet. Dat is eigenlijk de conclusie die meteen getrokken wordt. En dat is een leugen. Dat is niet waar. Niemand snapt het. Niemand kan het leven.
Als je dat niet uitzoomt daarop.
Ja, dus dat besef ik, maar dat inzicht en ook echt het geloof daarin van ja, ik weet niet minder dan een ander. Ik weet zeker ook niet meer dan een ander. We snappen het allemaal niet en we doen allemaal maar wat.
We doen met z'n allemaal maar wat, ja.
Ja, dat is denk ik een hele belangrijke voor mij geweest.
Mooi. En had je ook een lifehack voor ons? Ja.
Doe jij een lifehack?
Nou, blijkbaar niet, want ik heb hier zo lang over na moeten denken.
Vrienden geappt.
Ja, jongens,
help!
Nou ja, dat was gewoon dus ook weer het bewijs dat ik het leven echt niet heb gehackt en niet snap. Maar toen dacht ik...
Of je hebt geen hacks nodig. Je snapt het juist.
Dat is heel lief. Maar
ja, super lief, maar ik denk het niet.
Ik dacht, ik geef hem je even zo. Ja, misschien.
Nee, waardeer ik enorm, maar ik heb ze zeker nodig. En ik dacht dus, oké, wanneer was ik laatst nou een keer dat ik echt dacht, yes, dit heb je echt goed gedaan. En dat was, ik ging op vakantie, of eigenlijk ging mijn beste vriendin bezoeken, die woont in Amerika en die studeerde af. En dat is voor haar een heel lastige tijd allemaal geweest, dus ik wilde daar graag bij zijn. Maar ik had een duur ticket en ik had dus alleen handbagage. En dat is voor mij best wel een uitdaging.
Ja, snap ik.
Dus ik denk, hoe ga ik dit nou doen? Want ik wil echt niet, was zo duur om mijn bagage erbij. Nou, dus ik denk en ineens als een soort epiphany ging er een lampje branden. En bestelde ik van die vacuümzakken.
Smart thinking.
Ja, zijn bij de Blokker gewoon gekocht. Ik weet niet of ik dat mag zeggen allemaal, maar...
Mag je alles zeggen.
En je doet je kleding daarin. Je zet je stofzuiger erop. En echt, nou, ik heb ook zoveel filmpjes ervan gemaakt. Want het is zo satisfying om te zien hoe dat gewoon zo... Eigenlijk alle lucht eruit had. En het maakte het een heel klein, handig pakketje. En al mijn outfits die ik aan wilde, pasten in mijn handbagagekoffertje.
Maar het wordt er niet lichter van.
Nee, maar dat risico heb ik genomen. Dat risico heb ik genomen.
Maar ik denk dan altijd op de terugweg. Als je, dat kan je niet naar een hotel doen. Want ik weet niet, ik heb geen stofzuiger bij me.
Dat is wel het ding. Nou, een hotel heeft vast een stofzuiger. Maar als je, ik heb ook veel rondgereisd. En dan is dat lastig. Want dan moet je in elk hostel moet je ergens stofzuigen regelen. Dus dat gaat niet. Maar als jij gewoon ergens één keer een weekendje naartoe gaat. Of wat dan ook. En je wil veel meenemen, kan je dat doen. Plus, als je nou niet op vakantie gaat, dan is het ook heel goed om je bijvoorbeeld je winterkleding op te bergen. Want het beschermt veel beter dan dat je het gewoon allemaal in dozen of zakken ergens op zolder zet. Dus het neemt veel minder ruimte in. Het beschermt veel beter. Dus toen, dat was een paar weken geleden. En toen dacht ik, dit heb ik echt goed gedaan. Ja, dit heb ik goed gedaan.
Heel leuk. Heel leuk. Ook een beetje zo in de zomer. Weet je, mensen gaan wat meer reizen. Neem deze tip mee. Nou, lieve vrouwen, we zijn gewoon weer aan het eind van deze aflevering. Wat heel erg leuk is, we mogen het boek van Sabine 3 keer weggeven. Dus hou onze Instagram in de gaten. Wat je moet doen om hem te kunnen winnen. Voor nu, dankjewel Sabine dat je er vandaag was.
Jullie dankjewel.
Lieve vrouwen, dat jullie er vandaag weer bij wilden
zijn.
Jij
bedankt.
Thanks, honey. Shout-out ook naar mijn broertje Ramon de Wilde voor de muziek. Verder, als je met ons wil samenwerken, stuur een mail naar sales@wpg.nl. En nou ja, blijf ons de hemel in prijzen. Volgen, delen. En wij zijn er volgende week donderdag weer. Tot dan.
Doei.